En onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen samen gemeenten uit Psalm 119 en daarvan het 60ste vers. Psalm 119, vers 60. Oud goddeloos volk, verdoet gal schuim vandaag, die zal ik uw getuigenissen vrezen. Psalm 119, vers 60.
Dat betekent intussen gemeente dat Achab
naar Elia moet komen en niet omgekeerd. De eerste keer bij de aanzegging van het oordeel is Elia op de aandrift van zijn gebed en door de leiding van de geest naar Ahabs paleis gegaan en heeft daar een tijdbom achtergelaten. Maar nu staan de zaken omgekeerd, want van meet aan zal nu het slagzwaard van het woord Gods het geding tussen Ahab en Elia beheersen. Elia had inderdaad via Obadja kunnen gaan en Obadja had dat ook zo graag gewild. Maar we zagen het, Obadja werd eenvoudig gerequireerd, gevorderd voor het woord Gods om de boodschap aan hem over te brengen. En daarom, gemeenten, in deze vorm zal het zich toedragen en niet anders. Ahab zal komen, of hij wil of niet. En dat wil zeggen dat Elia deze zaak zo stelt, in de eerste plaats om Obadja's geloof te beproeven. En in de tweede plaats om de positie van het woord Gods te verzekeren. Het woord Gods is dienstbaar aan iedereen, aan de laagst gezonkenen, maar het is tegelijkertijd hoog en majestueus. Het verheft zich boven de vorsten, de koningen, de keizers, de presidenten. Dat wil zeggen, ook Ahab wordt gevorderd. Hij moet komen. Hij wordt gerequireerd. En dat is voor Elia geen prestige kwestie. Zoals die er helaas zoveel zijn. Dat een mens soms ook in de kerk, in de gemeente of in de wereld zijn gezicht moet redden. En dat om de een of andere manier een ontsnappingsmogelijkheid moet worden geboden. Om zijn eer hoog te houden. We kennen die kwestie. We hebben niet voor niets een spreekwoord in onze taal, de gang naar Canossa maken. Dat betekent dat in der tijd een Duitse keizer door de paus in de ban gedaan. En toen hij zich onmogelijk gemaakt zag, genoodzaakt wist om naar de paus te gaan. Blootsvoets, over de Alpen. En dat de paus hem dagen voor zijn winterpaleis liet staan, in kermen en kreunen. Totdat hij vond dat die keizer genoeg vernederd was. En aangezien die paus toen woonde in Canossa, zeggen wij wel eens de gang naar Canossa maar. Dat wil zeggen je gezicht verliezen. De minste zijn. Het verliezen. Eronder door moeten. Wel nu, die prestige kwesties hebben de gemeente van Christus al schade genoeg gedaan. Want het gaat waarachtig niet om. En dat wist Elia ook. Het gaat om de hoogheid van het woord God. En Elia stuurt net zo lang aan het stuur van Israël, totdat het op de Karmel tot een gericht zal komen. Ahab moet komen. Merkwaardig, hij had hem overal gezocht, we lazen het straks nog. Dat de mensen een eed laten afleggen dat hij er niet was. En daar bij Rempel komt Elia zichzelf aanbieden. Eerst had zijn koninklijke soevereiniteit de profeet gezocht. Maar nu zoekt de soevereiniteit van het woord Gods hem. Ahab moet komen. Elia houdt audiëntie. En Ahab mag zijn opwachting komen maken. En hij komt mee. Door welke motieven hij geleid wordt, doet niet ter zake. Of dat zijn haat is tegen Elia om zich straks op hem te storten. Of dat zijn angst is dat hij denkt, ik moet met deze geheimzinnige tovenaar oppassen. Dan wel zijn diplomatie. Laat ik een beetje zachtjes aan met hem doen en hem met een zoet lijntje voor mijn karretje weten te spannen, zodat ik zonder al te veel kleerscheuren eruit kom, dat weten wij niet. Maar wat we wel weten, dat door het woord van Obadja een haak zo in zijn neus wordt gelegd en dat hij wordt getrokken. Hij moet mee. En zo doet God nog wel eens, gemeente, dat hij zijn sterkste vijanden een haak in de neus legt. Dat ze tijdelijk bedaren. Dat ze zich tijdelijk inbinden. En dat er ruimte komt voor het woord Gods. Als Agap Elia ziet, is de begroeting niet vriendelijk. Uitgesproken onvriendelijk. Zijt gij daar, letterlijk zo. Ben je daar, beroerder van Israël, ongeluksbrenger. We zouden zeggen, stuk ongeluk. Schelden, zeggen wij in het Nederlands, doet geen zeer. Is dat zo? We hebben allemaal ons gevoel. Maar het is wel een uiting van zwakheid. En meestal van lafheid. En nog meer van machteloosheid. Want als een mens gaat schelden, dan wil dat zeggen dat zijn andere middelen zijn uitgeput. En dat hij zijn gramschap kwijt moet. Zijn vijandschap. En dat was Agab ten voeten af. Hoe flink hij was als vorst. Hij was zwak en werd gekneed in de handen van zijn vrouw Izebel. Dat komt meer voor. Hij werd gemanipuleerd door de godsdienst van de Baals en de Astartes. En niet dat Agab nou zo verschrikkelijk gesteld was op de Baals en de Astartes, och dat ook wel. Maar hij was zo verschrikkelijk gesteld op de rijkdom, op de welvaart, op het welzijn van zijn volk. Maar dan niet in de afzondering, niet in het isolement. Maar in de gemeenschap met de cultuurvolkeren van zijn dagen, Tyrus en Sidon. En als nu gebleken was, en dat was volgens hem gebleken, dat Baal en Astarte rijkdommen weggaven, wel, dan waren het voor hem ook Baal en Astarte. Dan mocht er nog wel een smal deel ergens, jawel, of Jehova verheren, maar in de grond van de zaak, interesseerde het hem niet wie het was, van wie hij het kreeg. Als hij het maar had, en als het volk het maar had. Gemeente, in dit spel is Elia de grote spelbreker. Is hij de man die roet in het eten gooit. Want hij stelt midden in dat welzijn en in die welvaart en in dat cultuurleven van die dagen de vraag naar de levende God en naar zijn gebod. En hij stelt deze actuele kwestie als zo brandend heet, dat de velden erdoor worden verschroeid. En Agab en Obadja gedwongen zijn erop uit te trekken voor het vee. Elia was een dwarsligger, althans volgens Agab. Want hij, en hij alleen, hij had de bronnen van de welvaart verstopt. Hij had het volk ongeluk aangebracht. Onheil. Meente, daarmee spreekt Agab zichzelf uit. Want als de mens boos wordt, dan zegt hij niet alleen altijd te veel. En hij zegt het niet alleen altijd verkeerd, maar hij geeft zich wel meestal bloot. Want dan komen de gronden bloot. Van waaruit een mens leeft. En dat is bij Agab zeker het geval. Want wie is Agab eigenlijk? Wel, hij is een koning. En een koning is in het Oude Testament een herder. Die zijn kudde heeft voor te gaan. En die regeert bij de gratie Gods. Koning die volgens het boek Deuteronomium aan de voet van zijn troon de koningswet moest hebben liggen, zodat hij zijn hand maar behoefde uit te strekken om die koningswet te lezen waarin hem ingeprent werd dat hij de representante vertegenwoordiger was van God en van niemand anders. En dat hij zijn kudde had te leiden naar Gods woord. En daar stonden de rechten en de plichten van de onderdanen in. Meente, dat had Agab nagelaten. Hij had de vraag naar God, naar de levende God, zorgvuldig ontweken. En waar de vraag naar God en naar de levende God zorgvuldig wordt ontweken, daar is ook niet meer de vraag, wat is het verschil tussen de ware en de valse profetie? En dat is een zo actuele kwestie vandaag, gemeente, dat het er haast uitspat. Want wie was het ook alweer die zei, laat ieder maar op zijn eigen manier zalig worden? Koning van Pruisen. Mijn land, zegt hij, wordt ieder op zijn eigen manier zalig. Hij noemde zich een verlicht despoot. Wanneer de Godvraag valt, dat wil zeggen de vraag naar de levende God, valt ook elke vraag naar de ware religie, hoe God vereerd wil worden. Maar wie hem ook laat liggen, God niet. Elia ook. Want in het Oude Testament wordt doorlopend gewaarschuwd tegen de valse profetie en tegen het toetsen van de profeten. Dat was niet zo makkelijk bedrijf, gemeen. Want die valse profeten zeiden net zo hard en nog harder dat God hen gezonden had. Dus wat kon je daar nu van op aan? Die valse profeten, althans, er waren er onder die tekenen en wonderen konden doen. Nou, wat wou je? Die valse profetengemeente, die kon je alleen maar kennen of ze je van het woord Gods aftrok, van de dienst des Heren verwijderden. Want, zegt God uitdrukkelijk, al is er een profeet onder u die dromen gedroomd heeft en die doet tekenen en wonderen, en hij verwijdert zich van de wet Gods, die man moet uitgeroeid worden uit Israël. Dat was de opdracht van Achab, de profeten te beproeven. Of ze uit God waren, dan wel uit de duivel. Meente, dat had hij nagelaten. Want wij hebben ook vandaag de roeping om te horen wat uit God is en wat uit de duivel is. Daar moeten we wat voorzichtig mee zijn met onze verabsoluteringen. Er zijn al wat dingen aan de duivel toegeschreven in de loop der jaren, ook in onze gemeente, die later als scheppingsgaven van God hoe dan ook gebruikt werden. Moeten we wat voorzichtig mee zijn. Maar we hebben wel een algemene toetssteen als het gaat om het woord God. De Heer Jezus zegt, aan hun vruchten zult gij ze kennen. Of ze u naar het woord Gods leiden, ja dan nee. Of ze er aan af of toe doen, ja of nee. En dat is, gemeente, een ernstige zaak. Maar het kon Achab geen los geven. Wie hem de welvaart bracht, die bracht het hem. En wie het meeste bood, die had het. Gemeente, dat is nu de taak van de kerk van alle eeuwen, om tegen deze Achabsgeest ook in de overheden op te roeien. Want we kennen wel dat Holteine, dat liberale, dat zo boven alle partijen staande zogenaamd, dat verdraagzame, wat we pas nog uit de mond van onze burgemeester bij de opening van het kruispunt hebben kunnen horen. We moeten elkander volledig vrijlaten. Dat is tot op zekere hoogte waar. Die plaats zeker niet. Maar tot op zekere hoogte waar. Wij zijn geen oordelers en rechters van onze buren. Maar het is niet waar als het gaat om het woord van God. Dat hij soevereine heerschap heeft. Over jongeren en ouderen samen. Gemeente, dat is de worsteling van de kerk. Om de overheden te vangen in het woord God. Te getuigen het spreken van het woord God tot overheid en volk. Want er is geen neutraliteit. Dat bestaat niet. De Heer Jezus zegt, wie niet voor mij is, die is tegen mij. En wie niet tegen mij, die is voor mij. Dat betekent, gemeente, dat we in alle leefverband, waar we ook staan, ook in deze zware ontkerstering, niet mogen loslaten, nooit mogen opgeven. Iedereen op te roepen naar het woord van God. Maar dan ook concreet aangeduid. Niet maar met een dooddoener, maar concreet aangeduid. Naar het woord van God te handelen. Gemeente, wat is die Agab zonder de beschuldiging van Elia. En in Elia van de kerk God van alle eeuwen algemeen. Als we alleen maar het Nieuwe Testament opslaan en beluisteren wat men van Jezus zegt. Hij brengt onrust onder het volk. Hij beroert het volk. Dat heeft hij ook gedaan. De demonen stoven voor hem uit. En de mensen kwamen voor hem op de grond terecht. En er komt twist en tweedracht onder de schaar. Als de Heilige Geest in een gemeente gaat werken, dan wil dat niet zeggen dat het allemaal pijn en vrede is. Maar dan wil dat zeggen, gemeente, dat het woord Gods als een zwaard door onze ziel, door onze gezinnen, door onze gemeenten heen gaat. Want God is de grote orenstoker op deze wereld. Namelijk onrust met de zon. Maar gemeente, wat heeft Israël met Jezus Christus gedaan? Hebben zij hem getoetst? Zoals u dat ze net aangaf, sprak hij de woorden God? Nee. Hebben zij hem getoetst op zijn tekenen? Nee. Zelfs niet toen Lazarus uit de doden opstond. Hebben zij hem getoetst aan zijn werken? Waartoe Jezus zei, als je dan mijn woorden niet gelooft, geloof mij dan om mijn werken wil. Dat de Vader mij gezonden heeft. Die toetssteen hebben zij niet aangelegd. Welke dan wel? Hun rust. Hun plaats. Hun eigen belang. Hun eigen positie als Sanhedrin ten opzichte van het Romeinse, van de Romeinse overheid. Dat is de keusgemeente voor het zogenaamde geluk. Ze weigeren de Godvraag. Ze weigeren de waarheidsvraag. In de diepste persoonlijke, bevindelijke zin aan de orde te stellen. Dat is de Agabson. Die is algemeen, ook in onze wijkgemeente. Weigeren om de wezenlijke vragen die God stelt, om daarop in te gaan. En dan krijgen wij, gemeente, al het anders. Gemeente, dan laten de waarheidsvraag voor wat die is en ze gaan hun eigen gang. Dat is de zelfhandhaving. En in deze crisis heeft onze kerk al even gestaan. Al even heeft Christus op de deuren van die kerk geklopt. Wat denkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Er zijn vele antwoorden op gegeven. Zoveel dat de mensen zeggen, laat ze het maar uitzoeken. En vandaag aan de dag duizenden zijn die het niet meer interesseert. Het scheelt ze geen lor. De Godvraag, de vraag naar de levende God en naar zijn woord en naar zijn geboden en naar zijn inzettingen en naar zijn dienst, geen interesse. Als de welvaart in het geding komt, welzijn, de leefbaarheid, stank van de fabriek, loonzak, maar dan zijn we erbij. En natuurlijk, gemeente, zijn dat belangrijke zaken. Maar belangrijker is de Godvraag. De vraag naar de levende God. Wie is God? Ook in Nederland. Ook in onze kerk. Gemeente, het is een oud verhaal. Altijd weer het doet. Rust. Kolbrugge was als hulpprediker in de vorige eeuw in de herstelde evangelisch-lutherse gemeente van Amsterdam afgezet. Op een onrechtvaardige wijze. Klopte aan de hervormde kerk aan, mijn heren. Ik wil zo graag toegelaten worden. En hij heeft daar jaren, jaren onder gelezen. De kastjes muurpolitiek is bekend. Totdat de prezes van de synode tot hem zei, meneer, wij willen rust. Rust. Gemeente, tegenwoordig wordt deze man als een profeet aller wezen vereerd. Dat gaat meestal zo. Als ze dood zijn, dan kunnen ze niemand meer bij. Kun je hem balsemen. Kun je er ieder uithalen wat je zelf wil en je laat de man liggen. En vooral zijn woord ligt. En wie heeft van Paulus gezegd dat hij een pest was? Tertullus, de advocaat van de Jood. En wie heeft gezegd dat de kerk een staande weg is voor de ontwikkeling? En dat de mensen maar dom gehouden worden. En dat er eigenlijk een staande weg is in het geluk van de mensen. Gemeente, in hoeveel de kerk, en dat is in veel soms, gestruikeld heeft, gestruikeld is in de loop der eeuwen, dat leert de kerkgeschiedenis. Hij alleen maar met beschaamde kaken vaak naar te kijken. Hoe vaak de kerk ook gestruikeld is, het is haar roeping geweest. En de levende kerk heeft dat ook altijd volbracht, enigermaat. Dat zij het evangelie gebracht heeft, was. Tegen al de maatstaven van deze maatschappij, van deze cultuur, van deze gang van zaken. En daarom zegt Jezus, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Ze hebben mij gehaat, ze zullen nu ook haat. Meent het allerbeste en het allerkostelijkste wat er is, namelijk het evangelie van vrije genade. Zou dat een volk ongelukkig maken? Nee. Laten we nog dichter bij huis komen, gemeente. Wie is er in deze gemeente al niet eens vermaand? Door vader, door moeder, door een ouderling, door een predikant? Wie heeft nooit eens in zijn leven gedacht, ik wou dat dat gebod maar niet in de heilige wet van God stond? Kon ik mijn gang gaan? Gemeente, die Agabszonde zit zo dichtbij. Wat zien we het niet dan op allerlei wijze dat een mens niet gedwarsboomd wil worden, zoals hij het dan voelt. Door het gebod God, dat wijst erop dat wij stekenblind zijn. Dat wijst erop dat het voor u en voor mij vast moet staan, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk God niet zien. Want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zegt. Hij verstaat ze ook niet, hij kan ze ook niet verstaan, tenzij door de Heilige Geest. Dat betekent geen verontschuldiging, maar wel een wegwijs. Agab verhardde zijn hart, verloor zijn af. Hoe meer God aan een mens werkt, hoe meer die mens zich openbaart in zijn vijandschap, of ook in zijn liefde. En hoe dichter wij in de gezinnen en in de geslachten staan en gestaan hebben, bij het vuur van Gods toren en bij de warmte van zijn liefde, des te meer moeten we ons afspreken. Want gemeente, uit de overvloed van het hart spreekt de mond. En dat moet Agab ook. Hij moet. Hij wordt gevormd. Wij ook. Vandaar. De gemeente, eenmaal zal alle knie zich buigen. Gewillig of onwillig. Vreselijk is het als het onwillig is. Maar zalig als gij moogt zeggen, voor mijn Agabszonde is Christus aan het kruis gegaan. Ik heb de waarheidsvraag in mijn leven ontloopt. niet zoals de mensen die stellen, hoor je hier of hoor je daar. Maar de waarheid vraagt voor mijn eigen hart. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Hoe zal ik het maken voor de rechterstoel God? Die heb ik ontlopen. Wees eens eerlijk. En als God een mens daarbij brengt en daarin overwint, dan is het gemeente niet zozeer door het gewicht van zijn gericht, als wel door de zachtheid van zijn liefde dat hij onze harten trekt. En dan mocht u vanmorgen, als u daar kennis aan hebt, wel eens door de knieën gaan. En zeggen, Heer Jezus Christus, dat gij voor deze verschrikkelijke zonde God op zijn plaats laten, maar zelf aan de gang gaan, geboet hebt, dat ge daarvoor doodgebloed zijt, opdat ge hem prijst en aanbidt, omdat hij u te schwert. Gemeente, ieder zal openbaar komen, hier in dit leven soms al, maar zeker voor de rechterstoel van Christus. Achab heeft zijn beschuldiging uitgesproken. Elia blijft met antwoord niet schuld. We letten eerst op de tegenstelling ik-gij. Ik, zegt Elia, heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. Daarom dat gij de Baals en de starters zijt nagewandeld. Is dat een kwestie van ja, nee, ja, nee? Dat een kwestie van wit-zwart. Elia niet eens een toontje lager moeten zingen en zeggen, jawel, maar ik sta ook in de schuld. Gemeente, Elia was een mens van gelijke beweging als wij. Maar hij was niet rechtvaardig in zijn eigen zaak, maar in Gods zaak. Groot verschil. Hij had een zaakgerechtigheid voor God. En waar Achab aan schuldig stond, stond hij niet schuldig. Dat wil niet zeggen dat hij als een rechtvaardige gerechtvaardigd werd. Dat is iets anders. Maar het is wat de profeet zegt. Ik ben niet goddeloos van mijn God afgeweken. Dat kon die profeet in de oprechtheid van zijn hart zeggen. Ik niet, zegt Elia, maar gij. En Omri, uw vader, die bekende, die begonnen is in deze rampzalige dienst het volk te leiden. De gemeente, het gaat de profeet niet zozeer over zichzelf, als wel over de dienst waarin en waarvoor hij sterft. Wij zeggen wel eens, je moet zaken van personen weten te onderscheiden. Dat is ook zo. Dat is wel eens moeilijk. Maar soms vloeien ze in één. Kun je ze niet uit elkaar trekken. En nu ziet Elia ook het ongeluk licht. Hij zegt, ik heb Israël niet beroerd. Dat wil zeggen, ik ben geen ongeluksbrenger. Maar ik zie het ongeluk liggen in een heel andere hoek. Want gij, Achab, hebt de maatstaf van de welvaart. Van het genot, van de zedenverwildering. Maar ik heb de maatstaf van Gods gebod. Kijk gemeente, dat is een tegenstelling. Daar kom je nou nooit bovenaan. Nooit. Dat botst en dat klopt altijd tegen elkaar. Als iemand zijn uitgangspunt niet neemt met hart en ziel en wezenlijk. In de geboden God zoals ze ingelegd zijn in het genadeverbond. Dan wel vanuit de mens gaat redeneren. En dat gebeurt toch zoveel. Je wordt er verdrietig van. De krant leest. En je wordt er verdrietig van en soms akelig van als je de mensen hoort praten. En ik meen dit en ik meen dat. Maar dat ik van u doet heel niet mee. Het gaat erom wat God de Heere zegt. Hij zegt, ik ben de Heere uw God. Maar wij willen onze partij meeblazen. We zeggen, ja, maar ik ben er ook nog. Maar gemeente, dat doet niet mee. Elia neemt zijn uitgangspunt in de geboden God. Wat is Israëls ongeluk dat ze God en zijn woord hebben verlaten? Gemeente, en wanneer God tegen ons is, wie zal dan voor ons zijn? Dan zei iemand, ik heb liever alle mensen tegen, dat valt echt niet mee. En dat gebeurt ons niet. Maar ik heb liever alle mensen tegen dan God tegen. Maar dat is alles. Gemeente Achab meende dat hij als verlicht despoot aan de Baals en de Astartes minstens evenveel ruimte moest geven als aan Jehovah. Daarom zegt ook Elia later, waarom hinkt gij op twee gedachten? Achab had een ruimer godsbegrip. En als je mensen met een ruimer godsbegrip ontmoet of met een godsidee, dan moet je vooral op de spottende glimlach om hun lippen letten. Of de hautaine blik uit hun oog. Van stag, je komt toch uit de nachtschool. Maar Elia had geen godsbegrip. En hij had geen godsidee. Hij had een levende God. Dat is iets anders. En die levende God zei, ik ben de Heere, uw God. Daarmee hebben wij gemeente de crisis, de godsvraag van vandaag in zijn nerven, in zijn zenuwen geraakt. Want dat is vandaag aan de orde. Eerst hebben wij de ontmanteling van God gekregen. Zijn voorzienigheid werd van hem losgemaakt. Denk je dat God zich met al die kleinigheden bemoeit? Toen hebben wij de verzelfstandiging van de natuurmachten gekregen of natuurwetten of wetmatigheden los van God. En nu is de laatste fase, nu is men de verhevenheid God. Staan boven zijn schepping, ook in zijn schepping, maar nu gaat het over het staan boven zijn schepping, is men aan het wegschuiven. En men houdt men een partner God over. Nou, je kunt er de boeken vol mee tracteren, als je ze op je bureau krijgt. Je zegt, daar gaan ze, want het is waardeloos. Want ze hebben God verlaten. Wat wijsheid zouden ze dan hebben? Ze hebben de God, de levende God verlaten. En ze hebben de bronnen verstopt. Ook in ons volk. Ook in onze kerk. Ook in andere kerken. Wat wijsheid zouden ze dan hebben? Dan krijgen wij de verwarring. De mensen het niet meer weten. Zeggen, waar is God? Wie is God en waar woont God en wat doet God? Nou, daar hoef je Elia niet zoveel over te vragen. Want God presenteert zich, hij zegt, hier ben ik, zo ben ik, dat vraag ik van je. Gemeente, dat is een aangrijpende zaak ook met onze jonge mensen. Want die hebben behoefte dat het hen precies gezegd wordt zoals de Bijbel het zegt. Precies. Niks eraf. En niks erbij. Vanwaar die verwarring gemeen. Vanwaar dat de kerken in de puinhoop aan de ecumene gaan doen. Kostelijke zaak waar ik nu verder niet op inga. Omdat men buiten God om de brokstukken van de kerk meent te kunnen redden in een eenheidsgeval. Maar het speelt zich af buiten God om. Hoeveel idealisme daar ook bij. Hoeveel bijbelteksten daarvoor ook gebruikt en beter misbruikt worden. Dat doet niets af van de eenheid van de ware gelovigen. Maar we wijzen hier alleen maar op alles wat zich afspeelt. Wat je zo grondeloos moe kan maken. Aan ecumenische raad. Aan raden van kerk. En beraad van kerk. En men vergadert totdat men vergaderd wordt. Maar waar is God? Gemeente, daar zitten we om verlicht. Als God ons de weg wijst, dan komen al de zaken op zijn plaats te staan. Het ging Elia om de eigen positie van Israël. Niet omdat het beter was, maar omdat het was het volk van Gods verkiezing. Als een licht baken onder de volkeren gesteld. Wat hebben de volkeren nu aan een licht baken? Als de ene lamp naar de ander wordt uitgegooid. En wat heeft de wereld aan de kerk? Als de kerk wereld is geworden. En als wij wereld zijn tot op de draden van ons bestaan. Daar geen getuigenis meer voorkomt. Dan zegt de wereld waardeloos. Hoewel ze eerst geprobeerd hebben zo ver te brengen. Waardeloos. Gemeente Agab wou de grenzen uitwissen. Tussen de gemeente en de wereld. Dat is vandaag aan de gang. En wat zie je? De kerken lopen leeg. De grenzen uitwissen. De mensen volop in het cultuurleven zetten. Alsof er niet veel belangrijker vragen zijn. Wat is de achtergrond? En dat is het laatste. Agab was Gods wet kwijt. Gods heilige wet. Die kende hij nauwelijks meer. Een gemeente, God heeft een wet. Een heilige wet. En die heeft hij met eigen vinger geschreven. Moet goed opletten. Dat nergens in de Bijbel dat God één letter schreef. Van de Heer Jezus ook niet. Behalve die krasjes op de grond bij die overspelige vrouw. De Heer Jezus, de Heer God, heeft geen letter geschreven. Maar de heilige wet Gods heeft hij, hoe ik mij dat ook moet voorstellen, met eigen vinger geschreven. Jongens en meisjes, zullen jullie me beloven dat je dat nooit vergeet. Omdat je die wet door geen geklets en geen gezwam. Geen geleerd gezwam en geen ongeleerd gezwam je uit je hand zult laten halen. Want het is Gods eigen schrift. Gij zult niet. Maar dat hij die gezet heeft in de lijst van zijn verbond. God heeft een wet. En die wet is eeuwig. Want er is de wet waarin God de mens schiep. Liefde tot God en liefde tot de naaste. Die wet hebben wij eraan gegeven, wij zijn weggelopen, wij veranderen met de dag. We vinden ons zo belangrijk dat de kranten puilen uit van de veranderingen die wij toch beleven. Ik denk dat de Heere God erom lacht. En dat hij zegt, nietige aardwormen die ik geschapen heb, vindt u zelf zo belangrijk? Ik ben gisteren en heden dezelfde. En tot in de eeuwigheid. Natuurlijk verandert er veel. Dat weten we allemaal best. Maar God verandert niet. En weet u wat nou een mens is? Dat is zo'n ongelukkig schepsel die meent. Als hij verandert en als de tijd verandert, dat God ook verandert. Maar dat zegt niet waar. Want de tijd, dat is de beweging van God af. Grotendeel. Het wordt de antichrist. En al die jongens die onder de indruk zijn van, ja, maar we leven toch in deze tijd. En die vaders en moeders die geen raad weten met de vragen, ja, maar de tijd zie je, ja, dat zal wel. Hoort u de duivel niet lachen? Christus zegt, ik ben gisteren en heden dezelfde. En tot in der eeuwigheid, God houdt zijn wet hoog. Elia houdt in de kracht Gods die wet hoog. De handhaver van de wet. We mogen vanmorgen op een oneindig afstand zeggen, we houden die wet Gods hoog. Maar dan, als de wet is verdoofd, God heeft hem zo hoog gehouden, dat Christus eronder doorging. Dat hij bloedend kroop onder het oordeel Gods. Want wij zijn wetsverachters en wetsverkrachters. Maar wie met God te doen krijgt, die krijgt met zijn wet te doen. Wel gemeente, let erop. Maar wie met God en zijn wet krijgt te doen, die krijgt ook met de Heer Jezus te doen. Want hij is de wet volbrengd. Hij zegt, ik draag die heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Gemeente, dat we ons, dat wij bewaard blijven, niet op een wettische manier, maar op een evangelische manier bij de geboden God. Of kent u die wetsvolbrenger niet? Of leeft u nog buiten die wet op? Dan is het hard tijd dat die wet u een tuchtmeester wordt tot Christus. Hard tijd dat gij leert verstaan, de wet Gods is goed, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zon. Ook hard tijd dat ze leert kennen die wet volbrengen. Jezus Christus. En dan, en dat is het allerlaatste, ik zeg je gelukkig gemeente, als God nog met een koning twist en nog met een volk twist, en als hij nog met een gemeente twist, en als hij nog met de kerk twist, en met ons volk twist. Want hij had ook kunnen zeggen, laat ze maar gaan. Laat ze lopen. Ze zullen wel zien waar ze terechtkomen. Misschien is dat even een verlichting voor mensen. Die zeggen, waar ben ik aan begonnen? Lijkt wel. Alsof mijn leven naarmate ik nader naar God leer vragen, meer en meer bevracht wordt met zijn kastijd. Zeg dat wel, maar zeg het ook niet. Want de Heere kastijdt degene die hij lief heeft. En hij geeselt een iedere zoon die hij aanneemt. Als we er maar van leren mogen. Want gemeente, God moet ons uit dit leven wegslaan. We zitten er zo aan vast. God moet ons uit onze lieflijkheden weggeeselen. Geen zaak van vroeg, van vreugd, zegt dat toch. Maar daarna, als wij het door geoefend worden, dan hebben we een uitnemende vrucht van de gerechtigheid en van de vrede. Meente, dat is het onderwijs dat God ons geeft. Opdat ge de tuchtiging niet versmaakt. Maar in de tuchtiging proeft vroeg of laat de hoon die hij aan de roede smeert. Want dat is een oude uitdrukking, maar het is een hele mooie uitdrukking. God smeert honing aan de roede voor allen die hij leert, die hij trekt. En als ge nu voorshands alleen de roede voelt en geen honing proeft, wanhoop niet. Wel 1000 keer aan uzelf. Maar wanhoop nooit aan de levende God. Want hij heeft geen lust tot slaap, maar lust tot goede tierenheid. Amen. Wij zingen uit de 10 geboden achter de psalmen, de versen 1, 2 en 3. Uit de 10 geboden achter de psalmen, vers 1, 2 en 3. Wij danken u, barmhartige en genadige God, voor het woord dat gij tot ons deed komen. En geef ons de genade van de mensen uit Berea, die thuisgekomen altijd onderzochten of hetgeen door Paulus en Silas gesproken was naar uw woord. Geef ons die genade allen, omdat uw woord bestaat tot in der eeuwigheid. Leer ons in die weg. Wil gij het woord Gods naar zijn vermaningen, maar ook in zijn halkracht, in zijn slagkracht, in zijn doorstekende kracht, maar niet minder ook in zijn hoogheid, in zijn soevereiniteit, in zijn onontkoombaarheid, in zijn troost en in zijn versterking, om in dat woord alleen te staan en in dat woord ook alleen te gaan. Leer ons daarin, Heren, zo versterkt te worden, dat wij uw woorden kostbaar achten. Wil gij heel de uitwerking van deze dienst op ons leven in uw hand nemen, wil daarmee met ons naar huis gaan en ons sterken voor de taak die ons verder wacht. Wil ons vanavond de oprechte begeerte van het hart geven, ons trouw te stellen onder de verkondiging van het heilige evangelie. En wil gij onze zoon daartoe sterken en hem leggen in de voorbeden van uw kerk. Dat heeft iedere dienaar zo nodig. Al de dienaren des woords, in opleiding of reeds toegelaten, wil gij zelf voor uw eigen werk instaan, heren, opdat we alles maar kwijtraken aan u den heren zelf. We bidden u voor sommigen van ons hier in het bijzonder. En we denken aan Martien van der Tas, die deze week naar het ziekenhuis gaat om een tweede operatie te ondergaan. Laat hij mogen weten dat de catechisanten die met hem op de catechisatie gaan, maar ook de hele gemeente, voor hem bidden mag, dat wanneer hij opnieuw behandeld zou moeten worden, de professoren, de doktoren, de verpleegsters de nodige wijsheid krijgen, opdat gij zelf in zijn en vele andere levens moogt ingrijpen. De heerlijkheid van uw naam en van uw deugden zou worden gekend. Wij smeken deze dingen van in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. Wij zingen gemeenten uit Psalm 81, vers 11 en 12. Psalm 81, vers 11 en 12. Tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders, de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.